Oké, voilà. We gaan door met het tweede deel van de valkuilen, want er zijn er nog wel enkele die ik met jullie wil doornemen. Ik ben benieuwd welke dat jullie van het eerste deel herkenden en welke niet. Maar ja, daar kunnen we het natuurlijk nu niet over hebben. Neem ze zeker mee. Hè? Degene die jou opvallen, of vraag het zeker eens ook aan uw partner, maar dat die eventueel herkent, mocht je er zelf niet wijs aan geraken. Nu, een zesde valkuil is best wel specifiek voor bepaalde mensen. Sarcasme. Nu, met sarcasme, dat is een vorm van humor, daar is absoluut niks mis mee. Sarcasme is niet meer of minder dan iets langs je neus weg zeggen, waardoor dat je ja, iets zegt zonder het echt te zeggen. Bijvoorbeeld, hè, als iemand slechtgezind is. En je hebt daar last van, bijvoorbeeld, dan zouden ze ook kunnen zeggen van amai, ook goed met goede benen uit bed gestapt, precies. Dat is sarcasme. De andere weet wat dat je wilt zeggen, namelijk, eigenlijk wil je niet meer of minder zeggen als amai, ook een goeiemorgen betekent evenveel als amai, je bent slechtgezind. En toch zeg je het niet helemaal zo. Sarcasme is een manier vaak om iets dus te zeggen, een soort van assertieve boodschap. Ja, maar je zegt het niet. En dat is niet ideaal. Op zich kan dat, zeker als je elkaar ook kent. En zeker als dat een manier van communiceren is, dan is daar op zich niet veel mis mee. Dus het is niet voor iedereen per se een valkuil. Maar als ik u de vraag ga stellen, hè, stel dat iemand iets tegen u wilt zeggen, vind jij dat dan het fijnste dat hij dat op een sarcastische manier doet? Of gewoon op een manier waarmee dat hij dat eerlijk en transparant tegen u vertelt wat dat hij vindt of wat dat hij zijn mening is? Ik vermoed dat je toch wel een warm hart gaat toedragen aan de eerlijke, zachte vorm in plaats van de scherpe, sarcastische vorm. Nu, het is oké als je dat in je hebt. Ik heb dat ook wel een beetje hoor. Ik denk best wel wat mondige, hoogsensitieve personen dat die de neiging wel hebben om eens sarcastisch uit de hoek te komen. Want dan heb je het gezegd, maar eigenlijk heb je het ook weer niet gezegd, hè. Dus naar communicatie toe is dat zeker nooit iets dat ik ga adviseren. En zeker niet als er spanningen zijn op je relatie of bij de persoon waar dat je tegen wilt zeggen. Als er zoal een bepaalde spanning hangt tussen jullie, is dat absoluut niet iets dat het gewenste resultaat gaat opleveren. Integendeel, de kans bestaat dat een andere daar best wel heftig op kan reageren. Ja, en dat verwacht je dan natuurlijk ook niet altijd, en dan zit het daar weer mee. Dus het is zeker niet iets dat ik ga adviseren. Het is misschien wel iets waar dat je de neiging toe hebt om dat te gaan gebruiken, omdat ja, je hebt het dan toch gezegd en eigenlijk heb je het niet gezegd. Dus zeker niet mijn advies. Wees er voorzichtig mee met sarcasme. Gebruik het op de momenten wanneer er geen spanning is. Prima. Gebruik het bij mensen die weten dat dat eventueel uw stijl is, of misschien is dat zelfs met bepaalde personen jullie stijl of jullie manier van communiceren ook prima. Nu, voor al de andere situaties raad ik het niet aan. En zeker niet als er effectief iets moeilijk moet besproken worden. Grijp dan zeker terug naar de technieken die ik jullie heb aangereikt. Die gaan veel meer ja, succes geven dan sarcasme. De volgende valkuil, daar heb ik het ook al eens even over gehad. Ga maar. Het woordje maar. En dat is echt wel een hardnekkige valkuil. Waarom? Op zich zijn dat maar vier letters en we gebruiken dat constant. En toch is dat een woord wat heel onze communicatie kan ondermijnen. Dus als wij iets gaan zeggen wat we willen of niet willen, en we gaan daarna maar gebruiken, haalt dat het eerste deel van uw boodschap volledig onderuit. Ik gebruik altijd het voorbeeld: van ik zie u graag. Stel dat uw partner straks thuis komt en die zegt tegen u, of die zegt tegen u, oh, ik zie u echt graag, hè. Maar dat is het moment dat jij op je hoede gaat zijn. Want een maar triggert onbewust in ons, in onze communicatie, iets van, oké, en nu ga ik het pas echt komen. Dat eerste deel van onze boodschap gaan wij instant deleten. En dat gebeurt allemaal niet bewust, hè. En dat is heel gek dat dat door dat ene woordje kan. En toch is dat heel belangrijk om dat door te hebben. Dus als je een assertieve boodschap wilt brengen, is dat heel belangrijk om die maar hieruit te gaan proberen te halen. Dat is niet zo simpel, hoor, om dat uit je systeem te gaan krijgen, want iedereen gebruikt dat. En nu dat ik je daar bewust van heb gemaakt, gaat dat waarschijnlijk als je volgende ergernis ervaren in gesprekken met anderen, want iedereen gebruikt dat. Maar echt iedereen. Nu, met een maar is niet altijd iets mis, hè. Als ik aan u vraag, is er nog cola? En jij zegt, nee, er is geen cola meer, maar nog wel cola light. Ja, in een vergelijking kan dat prima, hè. Een maar is niet... Je moet daar nu niet van denken van, oeh, die gebruikt een maar. Nee, absoluut niet. Alleen als we een grens gaan geven en we gaan daarna een maar zeggen, ja, dat is niet goed voor onze communicatie. Dus bijvoorbeeld, ik geef nu een grens aan in de sandwichvorm. Hè. Stel dat ik zou zeggen tegen, ik heb het nu even over mijn kinderen. Ik zie jullie heel graag en ik ben super graag jullie mama. Maar, ja, dan zit er zoiets, ja, dan zit er zoiets achter zo, hè. Zo van het is niet voorwaardelijk of zo. Het is niet onvoorwaardelijk, hè? Dat bedoel ik. Tegenover ik zeg van, ja, ik zie jullie heel graag en ik ben echt heel graag jullie mama. Alleen, ik ben het echt beu om altijd alles te moeten herhalen. Dan laat ik die twee dingen echt los van elkaar staan. En dat komt ook heel anders binnen. Als ik terugga naar dat voorbeeld van uw partner en die zegt tegen u, ik zie u graag, maar dan denkt je, oh my god, shit. En als je zegt, ja, ik zie u graag, maar wil je echt wel de volgende keer de wc doortrekken als je bent geweest? Dan denkt je, oh, oef, maar toch heb je op die maar even die verkramping gevoeld. Tegenover als uw partner tegen u zou zeggen, ik zie u graag, hè, alleen wilde jij de volgende keer die wc's doortrekken, dan ga je toch die verkramping niet gevoeld hebben. Die maar is iets heel stom, maar vanaf het moment dat we het gebruiken, gaan we twijfelen aan het eerste deel en richten we onze aandacht alleen nog maar aan het andere deel. Met andere woorden, als jij je sandwich, je grens wilt opbouwen uit die drie stukken, namelijk die positieve boodschap, en daarna je grens te brengen, ja, is dat heel belangrijk dat je die maar daar niet in meeneemt. Want, ja, dan heeft je eerste deel van je boodschap totaal geen zin, hoe positief dat die ook was. En voor u als hoogsensitieve is dat juist heel belangrijk om die verbinding aan te halen in een moeilijke boodschap. Ik vind u een hele fijne collega. Ik zie u heel graag. Ik ben heel graag uw beste vriendin, weet ik veel. Ja, welke positieve boodschap? Ik wil u echt heel graag helpen. Ik wil graag een keer mee naar dat museum. Weet ik veel, hè? Alles wat in uw eerste laagje zit, in uw broodje, dus aan uw sandwich. Het moment dat je daar die maar achter zet, is het eigenlijk communicatief, wordt het wankel. Dus probeer uw maar te vervangen door een ander woord. Ik gebruik daar het liefst alleen voor. Alleen is mijn vervanger van maar. Ik zie u heel graag. Alleen vind ik het echt niet leuk dat ik alles moet herhalen. Ik vind u echt een keitoffe vriendin. Ik ben queen hoe blij dat je mij meevraagt. Alleen, ik ben echt dood. Ik ga echt niet meegaan deze avond. Oh schat, ik zie u echt heel graag. Alleen, ik kan het totaal niet verdragen deze avond dat je me aan het plagen bent. Kijk, ik zeg altijd tegen mensen die zeggen, maar is dat nu zo belangrijk? Ja, als jij naar het nieuws kijkt, wat ik trouwens ook al niet meer aanraad. Nu, ik hoor het af en toe op de radio, volg ik het nieuws al. Het moment dat er een politieker aan het woord komt en die doet beloftes, bijvoorbeeld, ja, ik ga daar nadat er een ongeluk gebeurd is, ik ga daar een, daar komen vluchtheuvels en daar wordt naar gekeken, maar, ja, dat is het moment dat ik al denk, ja, hoe lang gaat dat duren hier dat die vluchtheuvels liggen en hoe hard ga jij eigenlijk wel je best doen? Die maar, die maakt heel je boodschap kapot, terwijl dat die persoon misschien echt, echt wel goed bedoeld hoor. Alleen, laat ons toch altijd maar uitgaan van de beste intenties van dat eerste deel van die boodschap. Alleen, het maakt uw boodschap, wat erachter komt, zoveel... Ja, het kleurt dat. En het maakt het eerste deel van uw boodschap, waar dat je misschien ook juist, jij als hoogsensitieve, juist heel veel waarde aan hecht, haalt dat er gewoon helemaal onderuit. En ik vermoed niet dat je dat wilt, want dat gaat juist heel belangrijk vinden, heel vaak, om een grens te kunnen trekken, dat die verbinding, dat je die verbinding aanhaalt. Dat is vaak uw bedje of zo, hè, dat gespreid is, waar dat je dan uw assertieve grens op gaat leggen. En als je dat bedje mooi gespreid hebt, en je gebruikt een maar, dan is dat niet meer als anders dat heel uw bed overhoop gehaald wordt. En dan heeft dat geen zin niet meer. Oh, ik ben toch verschrikkelijk in mijn, in mijn vergelijking soms. Maar goed, zwart, ik ga ervan uit dat je wel kunt volgen wat ik ermee bedoel. Ah ja, misschien nog wel een leuke. Hoe heb ik die weggekregen? Mijne maar. Want ik als communicatietrainer ben daar echt heel hard op moeten gaan letten. Ik gebruik hem nog hoor. Alleen, ik probeer hem te vermijden. En ik heb jullie gezegd, ik gebruik het liefste een alleen. Veel van mijn collega's gebruiken bijvoorbeeld het woord nu. Kan ook, hè. Nu, ik vind het niet leuk dat ik iets moet herhalen. Of... toch vind ik het niet leuk om iets te gaan herhalen. Dus dat zijn zo wat woorden die al wel eens gekozen worden ter vervanging van de maar. Het belangrijkste is dat je hem doorhebt. En hoe heb ik hem eruit gekregen uit mijn systeem? Dus serieus hardnekkig aanwezig, merkte ik daardoor, is door mijn gezin in te zetten. Dus zij kregen de opdracht van mij dat elke keer als mama maar gebruikte, dat ze in mijn billen mochten pitsen. Ik heb het gevoeld, echt waar. En heel vaak dacht ik van, maar nee, nu heb ik dat toch helemaal niet gezegd. En dan mijn kinderen zeiden ja. En dan mijn man zo keek van, ja, ik heb het wel gezegd. Dus zij kunnen wel helpen in dat stukje. Of laat uw collega's het durven of gaan een challenge aan met uw vriendinnen om het te gaan vermijden. Of gaan een challenge aan op uw werkvloer, zeker als communicatie daar belangrijk is, om de marges eruit te halen of uit te laten. En als dat toch gebeurt, dat er geturfd wordt en de volgende keer dat jij aan 10 streepjes zit, ja, dan is er iets dat je... in return of zo doet. Het is een manier van het eruit te krijgen. Waarom? Omdat je er zo van bewust wordt. Want je gaat het heel vaak gewoon niet doorhebben. Echt waar. Ik kan er van meespreken. Nu, de volgende valkuil is is voor ons als hoogsensitieve enorm lastig. Waarom? Omdat wij door ons hoogsensitieve brein en door ons zenuwstelsel gewoon extra stressgevoelig zijn. Daar kunnen we niet naast. Hè. Het gaat ons altijd veel meer vragen om onze stress in de gaten te houden of zelfs onder controle te houden. En laat nu net die assertiviteit daarin iets zijn dat ons daar wel in kan helpen. Nu, wat gebeurt er uiteindelijk is dat wij als eeuwige people pleasers, en als je deze video bekijkt, dan ga ik dit uitleggen wat ik hier getekend heb. Als eeuwige people pleasers gaan wij heel vaak onze eigen grenzen negeren. Dus je ziet die pijltjes daar allemaal staan. En eigenlijk elk pijltje wil niet meer of minder zeggen dat iemand tegen onze tolerantiegrens aan het duwen is. En een tolerantiegrens is niet meer of minder iets dat we leuk vinden. Of niet leuk vinden vooral. Dus als iemand iets doet in onze omgeving dat we niet tof vinden, niet leuk vinden, niet aangenaam vinden, dat kan zijn door onze collega's, door onze kinderen, door onze partner, en dat kan gaan over futiliteiten, maar zaken waar dat je aan ergert, waar dat je een bepaald gevoel bij krijgt, waar dat je aan stoort, of je door zo even zoiets voelt van, oh zeg, Dat, hè? Dat is eigenlijk die kleine pijltjes die tegen hun tolerantiegrens duwen. Elke keer ga je dat voelen. Je gaat dat ergens gewaar worden. Je gaat dat gewaar worden doordat je eens een keer zucht. Of dat je met je ogen draait. Of zegt in je eigen van zeg. Hè? Weet ik veel. Hè? Je gaat dat voelen. Als mensen iets doen wat jij niet leuk vindt, dan merk je dat in je lichaam. Je gaat dat niet altijd bewust opmerken. Als je daar echt op gaat focussen, ga je dat wel merken. Nu, wij zijn heer en meester als hoogsensitieve om dat toch te gaan negeren. We voelen dat wel ergens, of we ervaren iets inderdaad als niet leuk. Nu, we kiezen er heel vaak voor om dat toch niet te gaan uitspreken. Met andere woorden, we houden vaak gewoon geen rekening met wat wij leuk vinden, met wat wij tolereren en wat wij niet meer tolereren. Dus dat zie je dan aan die volgende pijlen. Heel vaak gaan anderen voorbij onze tolerantiegrens, omdat we het gewoon ook niet te kennen geven. Omdat we het ook toelaten, omdat we er niks aan zeggen, of omdat we het zelf proberen te negeren. Nu, als mensen over die tolerantiegrens gaan, gelijk met die pijlen, is ons stressniveau. Dus hoe vaker dat er over onze tolerantiegrens gaat, hoe hoger ons stressniveau zit. En dat is eigenlijk, ja, daar is die curve. Dus verticaal zien we gewoon ons stressniveau mee naar boven gaan, afhankelijk van hoe vaak dat wij over onze eigen tolerantiegrens gaan of de anderen over onze tolerantiegrens kunnen gaan, omdat wij het niet aangeven. Nu, daar zit wel een tricky ding in, want als die pijltjes duwen tegen onze tolerantiegrens, is er op zich nog niet zo heel veel aan de hand. Want in die onderste zone, dus de zone waar de pijltjes het kleinste zijn, de zone onder de tolerantiegrens, als ons stressniveau tot daar gaat, is er eigenlijk helemaal nog geen probleem. Dan is de stress absoluut nog niet zo hoog, waardoor dat wij rationeel heel goed in dat moment of iets na dat moment kunnen gaan handelen met wat dat er gebeurd is, met hetgeen dat wij niet leuk vinden of lastig vinden. Namelijk, in dat rationele niveau kunnen wij prima gaan communiceren. Daarin gaan wij alle technieken die ik jullie heb aangereikt, ga je kunnen gebruiken. Dat is een zone waarin dat je nog heel makkelijk aan dat stukje van je brein kunt, waardoor dat je bijvoorbeeld deze tekening terug gaat visualiseren, waardoor dat je terug gaat kunnen denken aan bepaalde technieken die ik u gegeven heb. Dat is een zone waarin dat je denkt, oh, nu zou ik eigenlijk wel eens een sandwich moeten doen. Hoe zat dat nu ook alweer? Of oké, dit is het moment dat ik, als ik zoiets van de wc terugkom, dat ik die een boom ga gebruiken. En je gaat je een boom voorbereiden. In deze zone kan je communiceren. In deze zone ga je op de correcte manier assertief kunnen zijn. En correct daarmee bedoel ik niet dat je iets verkeerd of juist kunt doen. Ik heb het vooral over de assertieve manier waarin ik dat tweeluik heel belangrijk vind. Namelijk dat jij rekening houdt met jezelf. En op een zodanige manier dat dat ook respectvol is naar die anderen. En de beste manier van assertiviteit is wanneer dat je dat in al je rust kunt overbrengen. Ook al ben je er misschien een beetje zenuwachtig over, maar dat je dat toch op een rustige manier kunt vertellen. Dus dat je uit je woorden geraakt en dat je dat niet luid doet. Hè? Dus dat je dat gewoon op een normale gesprekstoon kunt brengen, die boodschap. Nu, dat is heel belangrijk. Dus alles wat ik u geef van deze training, ga je kunnen gebruiken zolang dat je in die zone zit. Nu, zoals ik daar juist al zei, als je dat elke keer gaat negeren, gaat je stressniveau ook mee de hoogte in. En als mensen dan over je grens beginnen te gaan, die zone die daarop volgt, die zone tussen die tolerantiegrens en dat triggermoment, namelijk het moment dat je het helemaal verliest, dat je gewoon niet meer kunt, je communicatie niet meer kunt controleren, dat is je emotionele zone. Dan is het al moeilijker om naar de rationele te gaan of om je boodschap in alle rust te brengen. Dan zit daar zo, die emotie, die kleur van die emotie gaat daarop zitten. Dan gaat het toch al iets geagiteerder uw grens meegeven. Of je gaat wel luidruchtiger zuchten in de hoop dat een andere het wel oppikt. En ik ga het nog eens herhalen. In de hoop dat de andere dat signaal gaat oppikken en er dan ook iets mee gaat doen. Hè. Dus dat gaat uw communicatie al niet ten goede komen. Nu toch, je gaat daarin, ja, je gaat uw grens aangeven, het gaat gewoon al moeilijker worden. En het gaat, er gaan al wat meer valkuilen in zitten, er gaat al meer, ja, het gaat al meer beladen of geladen zijn, die boodschap. Dus dat gaat uw communicatie of uw assertieve boodschap gaat niet ten goede komen. Nu, in dit stukje kan ik zelfs ook niet meer voorspellen wat er nog gaat gebeuren of hoe lang het nog gaat duren vooraleer je stressniveau zodanig hoog zit dat je op dat triggermoment terechtkomt. En het triggermoment kan iets heel stom zijn. Ik vergelijk dat ook altijd met die druppel in uw emmer. Dat triggermoment, dat is de laatste druppel. Het kan er niet meer bij. Dus overdag maak je van alles mee wat je niet leuk vindt, waar je een eigen mening van hebt, wat je toch niet te kennen hebt gegeven en noem maar op. Uw kinderen hebben iets verkeerd gedaan, die boekentas staat weer al verkeerd in de gang, je bent daar weer al over gevallen. Uw partner heeft weer niks laten weten voor dat een vertrokken is, zodat jij op tijd het eten kunt opzetten. Weet ik veel, hè? Dat zijn al die pijltjes. En op een bepaald moment zit je aan tafel en er is al van alles gebeurd, zowel op je werk als thuis. En je hebt elke keer ervoor gekozen om daar niks aan te zeggen. En je probeert om jezelf bijeen te houden en er niks, de geduldige verse van jezelf te blijven. En dan kan het wel eens zijn dat als er dan iemand aan tafel zegt dat hem het eten eigenlijk helemaal niet lekker vindt, dat zou wel eens kunnen gebeuren, dat je het helemaal verliest. Helemaal. En dat is dat triggermoment. En wat gebeurt er? Dan ga jij ver van je rationele brein wegzitten. Je emotionele brein is zelfs ook al, dat wordt eigenlijk ook uitgeschakeld, want dat wordt allemaal vervangen door je oerbrein. Je oerbrein gaat het op dat moment zodanig overnemen, omdat je stressniveau zo hoog is, je hartslag is zo hoog, dat je stressniveau zodanig ervoor zorgt dat je in een overlevingsmodus gaat. Dus je gaat op dat stuk komen dat je ofwel gaat vechten, vluchten of verstijven. Nu, in communicatie zien wij heel vaak dat vechten terugkomen, doordat je op dat moment het echt verliest in communicatie en begint te roepen en verwijten begint te maken. En ja, dat eigenlijk de drama queen of de drama king in u volledig aan bod komt. En mensen zien dan natuurlijk alleen van, oh my god, ik heb alleen maar gezegd dat er precies wat weinig zout in dat eten zit. En die verliest het hier helemaal. Kan die een ander daar iets aan doen? Nee, die heeft vooral ook pech op dat moment. Kun jij daar iets aan doen? Goh, nee, je treft geen schuld daaraan. In de zin dat dit gebeurt. Bij mij gebeurt dit ook nog steeds wel eens. Nu, als ik dan ga analyseren, dan kom ik wel altijd op op deze tekening uit. Want dan heeft het heel vaak te maken met het feit dat ik het dat ik doorheen een dag mijn grenzen niet heb aangegeven. Of dat ik niet heb te kennen gegeven dat ik eigenlijk heel moe ben. Of dat ik niet te kennen heb gegeven van, kijk, ik heb een lastige dag en ik heb bevestiging nodig vandaag. Hè. Heel vaak heeft dat ermee te maken dat ik A, niet genoeg voor mezelf heb gezorgd. En B, dat ik niet transparant ben geweest in wat ik eigenlijk voelde. En dat ik dat dus niet heb verteld. Want het moment dat je wel iets vertelt, of het moment dat helemaal in het begin dat je het er toch voor kiest om aan te geven dat je iets niet leuk vindt, elke keer dat je dat wel doet op dat moment, in plaats van te beslissen van, oh, ik ga het maar niet zeggen, laat het al maar. Elke keer dat je toch beslist om te zeggen van, oh, kijk, die boekentas in de gang, mannetjes, ik vind dat echt niet leuk. En ja, al die andere voorbeelden daarbij. Dat zorgt er voor, niet per se dat in boekentas direct op zijn plaats ligt, maar wel dat je het hebt gezegd. En alles wat je zegt, gaat, maakt de kans groter dat het wat zakt, dat je stressniveau terugzakt, dat het geventileerd wordt. En misschien gaat dat niet altijd je keuze zijn, maar een andere keuze zou ook kunnen zijn dat je eens belt naar iemand en zegt, oh, sorry, maar kijk, ik nu zeg. Allee, sorry, nu zie, voilà, ik doe het zelf. Je moet je helemaal niet excuseren daarin. Dat je gewoon zegt, oh, ik wou even gewoon bellen, want verdorie, het zit me kwee in je oog. En dat is nu elke keer hetzelfde, dat ik vraag voor die boekentas en voor dat eten. En die doen dat niet. En allee, ben ik dat beu om de zaag te zijn. En dat kan ook helpen. Ventileren kan ook helpen. Dus als je het niet altijd ziet zitten om het altijd uit te spreken, zorg er dan voor dat je ventileert over hetgeen wat je lastig vindt tegen iemand, al is het maar in de spiegel, waardoor je stressniveau terug kan zakken. Waardoor dat je in staat bent om terug in een rationele zone terecht te komen, waardoor als er dan nog iets gebeurt, dat geen triggermoment hoeft te zijn. Dat wel het moment kan zijn dat jij beslist van, man, ik ga nu, vanaf nu ga ik het wel zeggen. Vanaf nu, vanaf dit punt, ga ik het wel benoemen, want anders trek ik het niet. En dan ga ik hier ontploffen. Doe ik dat altijd perfect? No way. Deze valkuil, stress, is bij mij ook nog altijd een valkuil die ik heel, heel, heel goed in de gaten moet houden. Alleen weet ik dus wel hierdoor wat het... Ja, dit maakt voor mij het heel duidelijk wat maar ook voor mijn omgeving, de what's in it for me en evengoed de what's in it for them, om toch mijn grenzen aan te geven, om toch uit te spreken hoe ik mij voel over iets, om toch te kennen te geven dat ik iets moeilijk vind of lastig vind. En sinds ik dat door heb, wat het gevolg is van het niet uitspreken van mijn grenzen, of het niet uitspreken van dat ik iets moeilijk vind, of het niet uitspreken van mijn mening, ja, dat triggermoment is daar het gevolg van, en dat wil ik liever niet. Want inderdaad, in dat VVV-gegeven, hè, vechten, vluchten, verstijven, ben ik absoluut niet de leukste partner. Of ben ik niet de partner die ik wil zijn, en al zeker niet de moeder, want ik ga meestal voor vechten. En dan ga ik absoluut, dat bedoel ik niet fysiek, maar in communicatie uitzien dat door te beginnen roepen, te schelden of verwijten te maken. Bij mij is dat meestal roepen. Dat is echt wel mijn ding. Ben ik echt wel... daar schiet ik dan in. Daar heb ik dan ook echt geen controle meer over. Ik voel het wel, ik hoor het wel, ik weet wat er aan het gebeuren is en toch kan ik er geen rem op zetten. Sommige mensen verstijven ook volledig. Dat is gewoon... Nu, daar gaat het op zich niet heel veel schade mee berokkenen. Toch is dat niet echt fijn als je echt met mijn mond vol tanden staat, terwijl dat je van alles voelt. En nog andere mensen gaan vluchten. Vluchten van de communicatie. Die smijten hun bord om en die zijn weg. En die moeten dan ook even laten doen. Dat is ook niet ideaal. Vluchten kan trouwens ook zijn door keihard in hun lach te schieten of heel hard te beginnen huilen. Dat is het ook niet. Het zijn allemaal situaties waar je liever uit wilt blijven, vermoed ik. Dus ja, je rationeel brein, dat is je zone om je assertieve boodschap op een manier te brengen zoals dat jij ze waarschijnlijk ook de voorkeur aan zult geven. Wel, om dat te kunnen doen is dus heel belangrijk om rekening te houden met je stressniveau en dus ook rekening te houden met je tolerantiegrens. Want als je rekening houdt met wat jij tolereert, of wat jij dus aangenaam of niet meer aangenaam vindt, dan hou je automatisch ook rekening met je stressniveau. Want als je dat niet doet, dan geef je eigenlijk een vrijgeleide voor je stressniveau om te blijven groeien, om te blijven klimmen, tot op het moment dat je het echt verliest. Oké. De volgende valkuil. Ik vind dat die hier heel mooi bij samenhangt. Namelijk schaamte. Hè. Heel vaak zie ik hoogsensitieve mensen toch niet assertief zijn, omdat ze op een bepaalde manier zich daarvoor schamen. Hè. Ze gaan de anderen voorop stellen, ze gaan de mening van anderen belangrijker vinden, ze gaan de grens van anderen belangrijker vinden dan hun eigen grens. En ze vinden zichzelf het niet altijd waard, of de moeite... om een grens te geven of om te kennen te geven hoe dat ze zich over iets voelen of over iets denken. En dat is echt heel belangrijk, dat dominantie, een dominante mening van iemand of een, Ja, dat kan even gewoon een dominante mening over jezelf zijn. Hè. Laat dat u niet tegenhouden. Dat is echt enorm belangrijk. Je bent het echt, echt, echt waard om voor jezelf op te komen. En wat iemand ook zegt dat uw grens zou moeten zijn, of uw mening zou moeten zijn, of dat je een bepaalde mening niet of wel zou mogen hebben, laat u niks wijs maken in dat stuk. Jij moogt heel dicht bij jezelf je eigen mening hebben. Jij moogt je eigen grenzen hebben, want jij bent je eigen persoon en iedere persoon heeft zijn eigen grenzen. En wat de ene misschien overdreven of al rap belachelijk vindt, of allez, stel u toch zo niet aan, is voor u misschien gewoon wel een voorwaarde om recht te blijven. Dus dat is heel belangrijk ook om dat te kunnen zeggen van ja, oké, voor mij is het wel belangrijk. Voor mij maakt dit wel een verschil. En prima dat jij er een andere mening over hebt, of dat dat voor u een andere ervaring is. Alleen voor mij is dit toch wel hetgeen wat ik wil zeggen. En is dit toch hetgeen dat het verschil gaat maken. En dat vraagt soms moed. En laat die moed die je misschien sowieso al nodig hebt om een bepaalde drempel over te gaan, om assertief te zijn, laat die moed niet overschaduwd worden door schaamte. Want dat is niet nodig. Iedereen heeft grenzen. En daarmee heeft ook iedereen heeft zijn eigen grenzen. En daarmee heeft ook iedereen het recht om die grenzen te trekken. Om op te komen voor hun eigen. En dat is niet evident voor iedereen. En laat schaamte geen schaduw over uw assertiviteit, over uzelf brengen. Want dat is absoluut waar. Dat is niet nodig. Schuldgevoel, schaamte. Ik hoop gewoon heel sterk door deze video's dat je gaat doorhebben dat assertiviteit echt niks is om dat vies is. Of dat ik weet niet wat voor schade gaan maken. Of waardoor dat je een gigantisch schuldgevoel gaat achterblijven. Er is ook niks schaamtevol aan voor je eigen opkomen. Integendeel. Absoluut niet. En de mensen die dat niet begrijpen, dat heb ik ook geleerd hoor, alleen nog maar de laatste jaren, dat zegt vaak meer over hen dan over jou. Echt waar, ik ga dat nog eens herhalen. Hè? De reactie van de anderen, omdat jij een bepaalde grens trekt, dat zegt vaak meer over hen dan over jou en jouw grens die jij hebt getrokken. Echt waar. Dat is voor mij een hele belangrijke geworden. De volgende valkuil is het destructief denken. Daar ga ik ook iets langer bij stilstaan, want dat zit helemaal in een mindset gegeven. En als je helemaal terugkijkt naar de eerste slide van de valkuilen, in dat deel 1, daar stond je mindset bij. En dat is super belangrijk, want kijk, je doet wat je denkt. Dus als jij nu al gaat bepalen of tegen jezelf gaat zeggen dat je dit niet gaat kunnen, hè, assertieve boodschappen brengen of opkomen voor jezelf of meer te kennen geven hoe dat je voelt of wat je van iets vindt, ja, dan creëerde jij zelf nu vooral de kans dat dat inderdaad niet gaat lukken. En dan gaat, je gaat gelijk krijgen hoor, en jij niet vooral, nee, je onzekerheid gaat vooral gelijk krijgen. En je gaat in die self-fulfilling prophecy terechtkomen. Van, zie je wel, zei dat ik dat niet kan. En het is, zie je wel, zei dat ik dat niet kan. Dat gaat in je kopje terechtkomen. En dat gaat in je archief terechtkomen. Waar je hoogsensitief brein altijd zijn stukjes uit gaat halen. Dus het is heel belangrijk om je archief te gaan vullen met succeservaringen. In plaats van... zie je wel, zei, dat was weer al niet gelukt. En die zie je wel, zei, dat is weer al niet gelukt. Ja, dat is vaak het gevolg van dat jij op voorhand bepaald hebt dat het niet ging lukken. Dus het is wel heel belangrijk om in jezelf te gaan geloven. En dus op een juiste manier, op een realistische manier, over jezelf te gaan denken, in plaats van op voorhand al te bepalen... En dat is dus dat destructief denken, dat het wel niet zal lukken. Je weet het nog niet. voor hetzelfde geld lukt het wel. Alleen, het gaat u niet helpen als je op die manier al gaat starten, natuurlijk. Het is heel belangrijk om dat door te hebben. Want je kunt alle skills hebben. Je kunt alle technieken beheersen. Je kunt de moed bijeenrapen om te zeggen, ik ga dat doen. Maar het moment dat je destructief denken aanwezig is, gaat dat voor een groot deel je uitkomst bepalen. Trouwens, als ik tegen u zou zeggen, ga op het toilet zitten en denkt eens, of zegt eens 30 keer tegen uzelf op de meest geloofwaardige manier dat je gaat overgeven. Ik voel me niet goed. Ik moet precies overgeven. Oh, ik ben echt niet goed. Ik ben echt mottig. Wel, ik moet het eigenlijk maar 3-4 keer zeggen. En mijn brein gaat hierop reageren en gaat zeggen, oei, ben ik mottig? Ah ja, als jij dat genoeg tegen je eigen zegt, oh, dan zal dat zo wel. Effectief, je doet wat je denkt. En dat is bij dit niet anders. Dus het is heel belangrijk om als je assertief wilt zijn, om dit door te hebben en daar actief mee aan de slag te gaan. Want anders ga je heel snel terugkomen in het stukje, zie je wel, zei, ik kan dan niet assertief zijn. En dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk naar jezelf toe. En dat heeft vooral met je destructief denken te maken. Dus wat ik wil binnen assertiviteit, of wat u kan helpen vooral, is dat je in plaats van destructief te denken, dat je overschakelt naar het helpend denken of het realistisch denken. Nu, ik heb daar een vragenlijst voor die heel sterk kan helpen. Je kunt dat doen op alle destructieve gedachten, maar nu heb ik het echt vertaald naar assertiviteit. Hè. Stel dat je assertief wilt zijn en dat je echt besloten hebt van oké, ik ga tegen huppel de pup een boom brengen, hè, want dat zit mij dwars en dat zit in mijn systeem en ik kan er eigenlijk niet van slapen en dat geeft ruis op onze relatie. En je gaat daar naartoe naar die persoon, of je zet dat van plan om dat daartegen te zeggen. En als je dan zegt, van ja, je voelt die spanning al naar boven komen, dan is het heel belangrijk om ook eens na te denken van waar dat die spanning komt. Hè. En dan is het belangrijk om door te hebben wat dat gaan denken zijn. En dan is deze vragenlijst die kan helpen. Hè. Welke gedachte maakt mij nu zo onzeker? Ja, de gedachte dat dat mij weer niet gaat lukken, hè, dat ik dat niet ga kunnen. Ik heb dat wel, hè, dat gaat niet lukken. Ik kan dat toch niet zeggen tegen die persoon zeker. Ja, nee, dat komt niet goed. Ja, oké. Is dat zo? Zijn er daar 100% zeker van dat dat niet gaat lukken en dat dat niet goed gaat komen? Nee. Nee, je zit er geen 100% zeker van, want je bent geen toekomstvoorspeller. Je kunt nog niet reizen in de tijd. Dus we weten nog niet met zekerheid, of 100% zekerheid, dat dat inderdaad, dat je angst die je hebt, dat je onzekerheid die je hebt, dat dat zo gaat uitkomen. Oké, helpt die gedachte jou? Ja, nee, absoluut niet, hè? Integendeel. Ik word daar alleen maar super nerveus van. Dat gaat effect hebben op mijn communicatie. Ik heb eigenlijk al zin om het niet te gaan doen. Het weerhoudt mij van dat te gaan doen. Oké, wat zou dan veel eerlijker zijn om te denken? Of wat zou mij van gedachten beter helpen op dit moment? Oké, dat ik vind het heel spannend en dat eigenlijk super normaal is. Want dit is ver buiten mijn comfortzone. Om dit te gaan doen. En dat is ook nog wel wat nieuw. Maar, of ja, kijk, alleen ik weet wel dat ik super goed voorbereid ben. En dat ik wel weet wat ik wil zeggen. En ik heb zelfs dat papiertje nog, waar dat ik dat voorbereid heb. Ik kan dat zo nog eens nalezen. En weet je, ik ga dat gewoon doen. En dan ga ik daarna gewoon blij zijn dat ik dat gezegd heb. En dat dat eruit is. Voilà. Oké. Is er nog iets dat je kunt gebruiken op dat moment? Wat heb je nodig op dat moment om dat effectief te gaan doen? Wel, in dit stuk heb ik het misschien nodig om gewoon nog eens naar mijn partner te bellen. Want die is op de hoogte dat ik dat ga doen en die gaat mij moed inspreken of die gaat mij geruststellen dat ik dat ga doen. Dat ik dat kan doen. Voilà. Op deze manier gaat je stressniveau zakken. Je gaat terug controle krijgen over je denken. En in plaats van dat je destructief denken het van je gaat overnemen, gaat uw helpende gedachte u terug aan het sturen van uw auto zetten. En dat is echt een veel fijner gevoel. Nu, je gaat hem hier nog eens terug zien staan, helemaal gewoon op een rijtje. En wat die vragen juist zijn. Zelf vergelijk ik dat altijd als ik mijn trainingen geef aan mijn kinderen hier. Vooral niet mijn kinderen, maar de kinderen en de jongeren die ik assertiviteitstraining geef. Die hebben het vaak heel moeilijk van naar... gewoon er zijn dingen op school die niet altijd leuk zijn. En ik zeg dan altijd, als ze dan iets geoefend hebben... de kracht van de geest is superbelangrijk. Hè, want als zij al op voorhand gaan bepalen dat ze het niet gaan kunnen... Ook al hebben ze het bij mij super hard geoefend en weten ze eigenlijk hoe het moet... Alles valt of staat met de manier waarop dat ze die ochtend... Wanneer ze dat voornemen maken om dat te gaan zeggen, om die assertieve boodschap te brengen. Alles valt of staat met hoe dat zij op die fiets stappen 's morgens. Als zij op die fiets, hè, dat is zo'n moment dat je ook vaak zit te denken. Als zij op die fiets stappen met heel de tijd te denken van, oh nee, shit, ik hoop dat die ziek is, want anders ga ik dat moeten zeggen en ik ga dat niet kunnen. En oh nee, en dat gaat mij niet lukken en ik zal het maar niet doen. Ja... Dan is de kans enorm klein en zij maken zichzelf kleiner en de kans kleiner dat ze gaan kunnen doen wat ze eigenlijk super goed geoefend hebben, wat ze ervaren hebben in het oefenen, dat ze dat eigenlijk wel kunnen, dat ze de juiste technieken kunnen. Alleen ze ontnemen zichzelf de kans gewoon door dat destructieve denken. Tegenover als zij op die fiets stappen en ze gaan denken van, ja, ik ga dat doen, ik heb dat geoefend... dat gaat mij lukken, ik ben voorbereid en ik ga dat zeggen, dat gaat mij deugd doen, dat gaat mij wat opleveren, dat gaat sowieso veel meer betekenen dan dat ik het weer opnieuw ga ondergaan, weet ik veel, hè, die zaken. Dan gaan die op een heel andere manier die school binnenkomen. En als er dan iets vervelends gebeurt, of ze moeten hun een grens te kennen geven, gaat de kans veel groter zijn dat ze het gaan durven, dan dat ze... een hele tijd op een destructieve manier hierover hebben ze te denken. En dat is voor ons niet anders. Als ik de hele tijd denk, oh shit, dat gaat mij niet lukken, ja, dan gaat mij dat ook misschien niet lukken. Of dan is zelfs die kans heel groot dat me dat niet gaat lukken. Tegenover als ik zeg, kom aan, Bieke, je hebt dat geoefend, dat komt wel goed, of je hebt dat nogal eens gedaan, weet je nog, toen is u dat ook gelukt. Dus dan gaat dat nu ook wel lukken. Ja, dan is dat een heel andere ervaring. En dat is echt niet onbelangrijk. Dus neem dat zeker, zeker mee in dit hele verhaal. Voilà, we zijn er. Heel belangrijk. Je kunt deze. Kunnen dat morgen? Misschien niet. Want assertiviteit is een vaardigheid. En elke vaardigheid vraagt oefening. Dus... ja, oefenen. Eerst in een veilige omgeving. Zelfs eerst in je hoofd gewoon. Hè? Gewoon eerst in je hoofd in situaties waar dat je dan denkt, oh ja, wat zou ik nu kunnen doen? Of, oh shit, dat is gebeurd. Oké, het is gebeurd. Alleen, hoe ga ik dan de volgende keer aanpakken? Of hoe kan ik hierop terugkomen? Oefen in je hoofd. Oefen in een veilige omgeving. Sandwiches en bomen zijn ideale technieken om ook in uw eigen gezin te gaan gebruiken. En wat u ook altijd kan helpen in het oefenen en het groeien in dit stuk is steun of bevestiging te vragen. Dus kondig het aan dat je hierin wilt groeien. En vertel daarbij zeker ook de benefit voor die andere. Hè? Want als jij beter voor jezelf kunt zorgen en beter kunt aangeven voor de andere wat voor u belangrijk is... dat gaat ervoor zorgen dat jij beter in evenwicht blijft. Ja, en dat is voor die andere ook altijd leuker. Mijn man zegt dan nog altijd van... oh, Bieke, het is zo handig. Ja, dus, kijk, en daarom dat ik het ook zeg, handig. Dat is, zo, ja, dat is een woord waar enkel een nuchtere persoon gebruikt. Hè. Ik gebruik dat zelf niet, maar mijn man zegt dat heel vaak. Want het is zo handig dat jij gewoon zegt wat je nodig hebt. Want dan weet ik gewoon... wat je nodig hebt, en dan is het gewoon aan mij om dat te doen. En ja, dat is inderdaad handig. Dus als ik iets bepaald nodig heb, of ik vind iets niet leuk, In plaats van dan zo, zoals vroeger, te zeggen van, is er iets? Nee, 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 nee. Ja, terwijl er zeker wel iets was, zeg ik nu gewoon veel sneller, ja, er is iets wat er deze morgen gebeurd is, dat vond ik niet fijn. Of, ja, ik heb een lastige dag gehad en, dus het is nu echt belangrijk dat je me deze avond zeker niet plaagt, maar pak me gewoon een paar keer extra vast. Dat gaat mij, ja, dat heb ik nodig. Hij vindt dat handig. En dat is ook heel handig. Echt waar. Dat levert veel voor hem op. En voor mij. Dus bekijk alsjeblieft assertiviteit niet iets dat alleen voor u gaat opleveren. Dat gaat ook voor die anderen opleveren. Dus handig. Assertiviteit is handig voor de anderen en goed voor jou. Dus bewustwording, dan in gedachten en daarna gaan oefenen in de realiteit. Zo werkt het. En bij groeien hoort knoeien. En de ene dag is de andere dag niet. De ene dag kan ik vlotjes assertief zijn in alles. En de andere dag, nee. Pick your battle. Er zijn dagen bij dat ik echt daar geen fut voor heb. Dan ga ik ook wel op zoek naar hoe dat komt dan. Want dan zit er meestal wel iets anders dwars. Of dan ben ik gewoon te moe. En dan is het belangrijk om, ja, in eerste instantie echt te voelen wat heb ik dan nodig om die vermoeidheid te boven te komen. Maar weet gewoon dat je het aan het aanpakken bent. Je hebt nu x aantal lessen gevolgd. Die kunnen nog 100.000 keer opnieuw herbeluisteren, bij wijze van spreken. Dus je bent ermee bezig. En dat is echt al een goede stap. Die gaat u sowieso veel opleveren. Wel stapje per stapje. Hè? Dat is bij mij niet anders geweest hoor. Maar als ik het kan, ja, dan kun jij het ook. Daar ben ik van overtuigd. En ik kon dat ook niet op één dag. Ik ben daar ook in gegroeid en ik ben er nog altijd aan het groeien. Echt waar. Het is nog altijd iets waar ik attent voor moet zijn. Want het is mijn natuur ook niet. En toch geloof ik erin dat er ontzettend veel voordelen zijn aan assertiviteit. En zelfs net heel specifiek voor mensen die hoogsensitief zijn. Want grenzen aangeven, dat zorgt voor duidelijkheid. Dat zorgt voor voorspelbaarheid. Dat zorgt gewoon voor, ja, dat geeft rust, dat geeft controle. Dat is heel belangrijk voor u als hoogsensitieve. En als je erin slaagt om bepaalde moeilijke boodschappen te communiceren, of je gevoel te communiceren, of je grenzen te communiceren, dan zorgt dat voor een hele hoop minder misverstanden, dus ook voor veel minder spanning, voor minder opkroppen en dus ook voor minder conflicten. Want hoe dat je draait of keert, na het opkroppen komt die explosie. Dus om die explosie te voorkomen, en dan heb ik het niet over vermijden. Wel om ze voor te zijn, dat kan je doen door je assertieve boodschappen te gebruiken. Het voordeel van, of waardoor ik soms mensen wel overtuigd krijg om toch meer assertief te zijn, en zeker de ouders, is dat ze een levend voorbeeld kunnen zijn. Er is dus effectief ook een voordeel als jij als ouder, als hoogsensitieve ouder, ja, uw sandwichjes en uw bomen gaat gebruiken. Uw oogcontact gaat gebruiken, uw houding gaat aanpassen na vanaf dat je een bepaalde boodschap wilt overbrengen. Want je bent daarin het levende voorbeeld voor je kinderen. Hoeveel kinderen worden hierin naar mij gestuurd door ouders die zelf niet hoogsensitief zijn? Wat zei ik nu? Assertief zijn. Maar die wel willen dat hun kind assertief wordt. Nu, het mooiste voorbeeld kan jij zelf thuis zijn. Dus als jij hierin groeit en je hebt kinderen, is dat automatisch ook, ja, heeft dat effect op de groei van je kinderen in dat stuk. Rekening leren houden met je tolerantiegrens gaat ook voor minder triggermomenten zorgen. En dat is eigenlijk, die triggermomenten zijn echt wel de momenten waarin dat we iemand zijn die we niet willen zijn. Maar goed, ik ga nog eenmaal zeggen, ze zullen er nog altijd wel zijn. Daar ben ik evengoed het levend voorbeeld van. En misschien wel een hele belangrijke in dit verhaal. Het is niet omdat jij nee zegt, dat je de andere daarmee per se gaat kwetsen. Het is niet zo dat je een vreugdesprongetje gaat doen als jij grenzen aangeeft. Die garantie kan ik u niet geven. Absoluut niet, verre van. Ik denk dat dat zelfs een illusie is. Alleen het is niet omdat hij geen vreugdesprong doet, omdat je een grens aangeeft, dat je hem pijn doet, dat je hem kwetst. Absoluut niet. Nu, ik geloof er zo hard in dat hoogsensitieve mensen, een keer als ze die technieken in de vingers hebben, dat ze de beste assertieve mensen... Ja, of de... Wacht, nee, het beste assertieve mensen. Ja, assertiviteit op de beste manier kunnen uitvoeren. Omdat jij echt in staat bent om dat tweeluik op de correcte manier te doen. Het eerste deel, dat hebben we nu beginnen... Dat zijn we nu in aan het trainen. Maar dat tweede luik, namelijk het rekening houden met anderen, dat zit gewoon in uw natuur. Dus daar ga je al geen moeite meer voor moeten doen. En laat dat nu net het zijn waar de anderen soms moeite mee hebben. Dus ja, de manier waarop dat jij dat nu hebt geleerd, dus vooral in dat eerste stuk te gaan groeien, dat tweede heb je van nature, namelijk het rekening houden met de anderen. Als je dat groeien en je natuur kunt gaan combineren, ja, dat is heel, heel oké, hoor. Iemand die hoogsensitief is en die op die manier grenzen aangeeft, dat is echt meer oké. Ik heb liever dan een hoogsensitieve zijn grenzen aan mij aangeeft dan een niet-hoogsensitieve. Wij zijn echt heel oké in ons assertiviteitsgegeven, echt waar. Dus daar mogen we echt wel in geloven. Het is als we tot het triggermoment gaan komen, dat we niet zo aangenaam niet meer zijn. En laat nu net daar een groot misverstand van zijn. Want het roepen dat je het hebt gehad, dat is geen assertiviteit. Dat is gewoon je oerbrein, je stressniveau dat woep, helemaal de pan uitswingt, waardoor dat jij op dat moment in communicatie loopt te vechten. Assertiviteit is ver van dat punt. Assertiviteit is helemaal onderaan, weet je nog, in die tekening die ik had gegeven, in die curve. Dat is assertiviteit. Assertiviteit gaat er echt voor zorgen dat jij de juiste balans kunt vinden tussen het rekening houden met die anderen, wat je nu automatisch doet, en met jezelf. En dat is een hele belangrijke. Dat is een stukje waar we echt nog in kunnen groeien. Weet dat ik echt wel erin geloof dat je dat kan. Omdat dat een vaardigheid is. Dus het is misschien niet uw natuur. Het is niet misschien het meest aanwezig in uw persoonlijkheid. Of in uw genetisch stukje. Of in wat je hebt meegekregen in uw opvoeding. Of gewoon in uw vaardigheden. Elke vaardigheid kan aangeleerd worden. En ik geloof daar ook in... ene keer als je door hebt wat het u kan opleveren en ook uw omgeving kan opleveren als jij op jouw manier of op deze manier assertief kan zijn, dan ga je groeien. De weg ligt open voor te groeien. En ik geloof er echt in. Ik wens je nog heel veel succes en hiermee. En laat me zeker weten wat uw eerste overwinning in dit thema was. Want dat maakt mij natuurlijk ook heel blij. En heel vereerd dat ik daar mee daarvoor heb mogen zorgen. Echt waar. Succes.